Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché vandaag met Jan Swerts. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik kan jou aankondigen als pianist, als componist, als docent of als stilteambassadeur. Wat heb je het liefst?
Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Je mag kiezen.
Ja. Ik wil het allemaal.
Oké, okay, dan krijg je.
Maar het meest fascinerende is allicht die stilteambassadeur, hè?
Ja, dat klopt. Dat is iets waar ik de laatste jaren heel erg mee bezig ben. Dat is begonnen als een soort, zeer individueel project. Namelijk zorgen dat in mijn leven zo weinig mogelijk lawaai is. Dus het opzoeken van zoveel mogelijk stilte. En dat is op zich geen makkelijke kweeste, heb ik gemerkt. Ik merkte dat het heel moeilijk was om plekken te vinden. Zeker in openbare ruimtes waar het stil is. Vind maar eens een keer een café of een restaurant waar geen muziek gedraaid wordt. Ik daag mensen uit, dat is heel erg moeilijk. Of een park waar je toch niet vliegtuigen hoort. Of auto's, of sinds kort iPhones of smartphones met externe boxen. TikTok-achtige geluiden. Het is een serieuze uitdaging.
Ja.
En in mijn persoonlijk leven ook thuis. Hè. Dus een plek vinden waar ik geen gesnurk hoor 's nachts. Of waar er geen andere prikkels of ruis mee bereiken. Dat is moeilijk. En ik weet dat het wat misschien ook onverdraagzaam klinkt soms. Hè. Mensen tegenwoordig die zeggen, ik wil meer stilte. En de wereld is zo luid. Zeggen ze, je bent flauw. Wees wat meer tolerant. Je krijgt heel vaak de stempel om verzuurd te zijn. Mm-hmm. Zo de buurman die bij de politie gaat klagen dat de scoutskinderen te veel lawaai maken. Mm-hmm. Je krijgt snel dat soort imago.
Maar je bent begonnen in je eigen leven, maar ondertussen wil je dat meer mensen stilstaan bij het begrip stilte. Je bent een van de mensen die mee op het podium staat van de stilte-tournee samen met Kat Luiten. Je bent ook aan het werk aan een boek met Lander de Weer over stilte. Je bent ook een soort stilte-componist, zullen we straks ook horen in jouw muziek. Dus iedereen mag wel wat meer stilstaan bij dat begrip.
Ja, omdat ik merkte, hoe langer hoe meer, dat mensen wel vaak snakken naar stilte en vaak zijn ze niet echt bewust van het feit dat ze overprikkeld geraken. Mm-hmm. Constant overprikkeld geraken. En dat stilte een soort zeldzaam goed aan het worden is, dat gaat ons inderdaad allemaal aan. En mensen daar bewust van maken, gelijk vrij simpel. Meestal als je mensen confronteert met het feit dat de wereld nogal lawaaierig aan het worden is en je confronteert hem dan met vrij actuele cijfers die dan nog eens een keer verschijnen over de effectieve gevaren, lichamelijk, psychologische gevaren van de geluidsoverlast, dan worden mensen wel stil van die inzichten. En als je dan denkt, ik kan ze via een theatertournee of via een boek, kan je mensen bewust maken van, en je kan je onwetendheid de wereld uithelpen, dan wordt de docent in mij ook wakker en zegt, ik ga mensen, hopelijk niet met een te belerend vingertje, maar toch op een bepaalde manier wakker schudden.
Over. Zullen we het ook vandaag over hebben, hè, in deze touché, daarom heb ik jou uitgenodigd. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Wat voor iemand ben jij?
Een eenzaad zal waarschijnlijk hetgene zijn dat de meeste mensen ook zullen gebruiken om mij te beschrijven. Ik zal mezelf ook waarschijnlijk zo beschrijven, de Einzelganger, die heel graag alleen is en die als kind ook die drang heel erg had. Hè. Toen ik nog geen label kreeg of stigma, hangt er vanaf hoe je het bekijkt natuurlijk, een syndroom. Toen ik dat nog niet had, werd ik gewoon beschouwd als een stil kind dat graag rustig en alleen op zijn kamer zat met zijn jommekesstrips. Mm-hmm. Of Radio 1 luisterend, cassettes met de top 30 van Luc Appermond opnemen. En dat alleen zijn en dat rustig alleen door de velden van Haspengouw waar ik woon wandelen, dat was eigenlijk hetgeen dat mij wel samenvatte. Ik haatte het om in drukke plekken te zijn en met mijn moeder naar de markt te moeten gaan. Dat was een foltering of naar een winkel. Dus ik was eigenlijk een stil kind. Daarna is daar een label bijgekomen, namelijk Asperger. Dat wordt nu eigenlijk gewoon A6. Asperger bestaat sinds kort niet meer. Dat is in één keer gewoon A6 geworden. Mm-hmm. Dus autisme spectrumstoornis geworden. Mm-hmm. En dan krijg je dan dat label. Ik vind dat wat moeilijker, want dat lijkt dan u samen te vatten als iemand die gewoon geen sociaal contacten kan leggen, terwijl ik dat eigenlijk vrij goed kan. Ik heb dat geleerd. Dat is een stuk. Dat zijn eigenlijk gewoon aantal scenario's die je moet leren. Ja. Je weet welke woorden je moet gebruiken. Je kent de lichaamstaal na een tijd van buiten. Je weet wat mensen in bepaalde contexten ook graag willen horen. En je leert dat eigenlijk wel, dat die scenario's, die draaiboeken zijn dat eigenlijk. Maar het is wel iets dat ik over het algemeen vermoeiend vind. En ik vind het niet altijd, menselijk contact kan extreem prikkelend zijn, fascinerend zijn, ook leerrijk zijn. Maar heel vaak is het van een onwaarschijnlijke vermoeiende banaliteit.
En wat wij nu gaan doen, een gesprek in deze radiostudio, hoe moeilijk of lastig is dat voor jou?
Hier is het zalig. Ik kwam hier binnen. Het was zeer rustig op de baan. Zondag. Storm die in de lucht hangt. Zelfs carnavalstoeten die afgeschaft worden. Voor mij is dat heerlijk. Hè? Dus in mijn ogen zijn dat heel veel bronnen van lawaai. En in mijn geest soms, maar ik ben daar soms heel zwart-wit in, marginaliteit en ruis die afgeschaft worden.
En dit gesprek, een één-op-één gesprek...
Ja, dat vind ik heel aangenaam.
Je kijkt ook in mijn ogen. Ik had verwacht dat dat moeilijker zou zijn.
Dat heb ik ook geleerd.
Ook geleerd?
Ja, ik vind dat geeft een heel rare emotie in ogen kijken.
Ja. Ja.
Het is een emotie die de meeste mensen niet voelen, maar dat geeft een druk, een rare prikkeling om oogcontact vol te houden. Maar dat gevoel van die prikkeling en die mij eigenlijk bijna dwingt om dan weg te kijken. En dat geeft me dan natuurlijk een veel aangenamer gevoel, niet in ogen kijken. Dat heb ik leren onderdrukken, dus ik kan wel in ogen kijken.
Ja. Oké, ben ik al heel blij mee. Ja. Jan Swerts, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel, Lesage. Touché. Yeah.
high and low, falling in this silence in the
Meer is er niet, heet dit nummer van jou, Jan Zwerts. Het staat op de cd Anatomie van de Melancholie, waar je nummers hebt gemaakt en opgedragen aan bekende acteurs en muzikanten. Dit nummer heeft te maken met Luc de Vos, hè?
Ja. Ja. Het concept van Anatomie van de Melancholie was dat ik heb me heel lang alleen gevoeld met het gevoel van de melancholie. De dominantie van de fascinatie voor het komen en gaan en de vergankelijkheid. En dan merkte ik op een gegeven moment op de universiteit, vooral door de lessen van Patricia de Martelaar, dat het een veel voorkomende emotie is doorheen de geschiedenis, doorheen literatuur, doorheen allerlei soorten kunsten. En ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar die kunstenaars, dat kunnen architecten zijn, beeldende kunstenaars, filosofen, singer-songwriters, die volgens mij ook gedreven worden door het teveel aan zwarte gal. Het werd vroeger beschouwd als je hebt teveel zwarte gal, dus je wordt zwartgallig en melancholisch. En Luc de Vos is er eentje van. De meesten beschouwen hem als zo de jolijtige, door Gent fietsende Bart, die eigenlijk niet echt getormenteerd is, of toch niet veel getormenteerd is. Ik dacht daar anders over, of ik dacht dingen te horen in zijn muziek die iets anders suggereerden. En dat was dan vooral in het nummer Jury. Dat is een iets minder bekend nummer. De meeste nummers die van hem bekend zijn, zijn vrouwennamen. En dit gaat dan over een man, over Yuri Gagarin. Dat is een nummer dat gaat eigenlijk over de allereerste mens in de ruimte, een cosmonaut, voor de USSR, de ruimte ingedoken. En in de tekst, eigenlijk, Yuri, als hij terugkomt, Yuri Gagarin, die heeft niet meer lang geleefd. Die is op een heel rare manier is hij om het leven gekomen. En mensen hebben altijd gedacht, heeft hij nu zelfmoord gepleegd of niet, Yuri Gagarin? En indien wel, wat heeft hij daar gezien daarboven als eerste mens in die kille, koude, misschien lege ruimte? En wat maakt Luc de Vos ervan? Hij zegt, Yuri is de eerste die gezien heeft dat er eigenlijk niks is. Meer is er niet. Er is eigenlijk gewoon leegte. En koude, hij heeft geen hemelpoort gezien, hij heeft geen God gezien. Er is eigenlijk helemaal niets. Ik vond dat sowieso een prachtig nummer. Een hele mooie, enorm melancholische tekst. En ik heb daar dan een nummer over geschreven. Dit meer is er niet. En op een gegeven moment heeft Luc de Vos mij gecontacteerd. Eigenlijk na een optreden in Leuven is hij naar mij toegekomen. Heeft hij gezegd, ik ben eigenlijk grote fan van het nummer. En bedankt voor dat nummer, om dat aan mij op te dragen. En heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en heb ik gevraagd, ja, wij zijn eigenlijk van plan om een videoclip op te nemen daar voor dat nummer. En wil je dan figureren in die clip? En ik had niet gedacht dat hij ja zou zeggen, maar hij zei onmiddellijk, als je mij op een etentje trakteert, dan doe ik dat. Dat waren eigenlijk heel aangename opnames en je leert hem inderdaad ook wel kennen als het toch best wel een nostalgisch, stil, reflectief
wezen. Dat is ook een prachtige clip die we op onze website zullen zetten. Zo kunnen mensen dat ook ontdekken. Ben jij een beetje jaloers op iemand als Yuri Gagarin? Dat hij zo'n moment heeft meegemaakt van het niets te zien. Het ultieme alleen zijn. Misschien de ultieme stilte. Hoewel er in de ruimte naar het schijnt ook wel behoorlijk wat lawaai is.
Ja, daar is discussie over. Want ik denk als je uit je ruimtetuig treedt, dat het dan extreem stil is. Dat er geen geluidsgolven zijn. Dus dat je een extreme stilte meemaakt. Nu, extreme stilte is blijkbaar afgrijzelijk. Dus de mensen die daarnaar verlangen, weten soms niet wat ze precies wensen. Want als je het krijgt, als je te stil wordt, dan schijnt gek. Er zijn zogenaamde dode kamers. Die worden gemaakt. Er is er eentje in Leuven bijvoorbeeld, waar men een onderzoek doet. Maar Microsoft heeft er ook zo eentje. Er zijn tientallen stille, dode kamers in de wereld. En daar probeert men echt decibel 0 te bereiken. En zelfs soms -10, -15 decibel te bereiken. En men heeft eigenlijk een bepaalde soort weddenschap lopen over hoe lang zou je daar kunnen in blijven zitten, in zo'n dode kamer. En blijkbaar is het record op dit moment iets van 45 minuten. Het allerlangst. Blijkbaar worden mensen daar gewoon totaal knettergek. Zelfs de kluizenaarstypes en de Einzelgangers, die denken, dit is eigenlijk mijn, tussen aanhalingstekens, natte droom, die houden daar niet lang uit. Dus we zijn eigenlijk niet gemaakt voor de absolute stilte. Dat.
En hoe ver ga jij als jij op zoek gaat naar de stilte? Wat is dat voor jou, de stilte?
Ja, alles hangt van je referentiekader af. Ik denk, ik heb sinds een aantal jaren een pracht van een nieuw samengesteld gezin met 5 kinderen en met heel veel labels. gaan we het zelfs misschien ook nog over hebben. Mm-hmm. Maar om even kort te gaan, er wordt wel wat geproduceerd van ruis. En ik denk dat de referentiekader maakt, dat ik, voor mij is dat het normaal. Maar als ik dan bijvoorbeeld eventjes mijn schoenen aantrek en ik ga het veld in van dorpjes zoals Veulen of Horpmaal of Heks, de meeste hier voor de meeste luisteraars onbekende namen, vind ik het eigenlijk al best wel stil. Mm-hmm. Vorige nacht ben ik nog met een goede vriend op een nachttocht geweest. Dat zijn dingen die ik heel graag doe. Dus eigenlijk de velden inwanden vanaf 9 uur, 10 uur en dan de nacht inwanden en soms de ochtend.
Maar het is toch opvallend dat we stilte moeten zoeken.
Ja, dat moet
zoeken en stilte komen vaak in één zin voor.
Hè? Ja, tuurlijk. En dat lijkt wat contradictorisch, ook omdat er zijn nu meer en meer mensen die ook atlassen maken of die bundelingen maken van stilteplekken.
Ja.
Maar het vreemde natuurlijk is dat als iedereen naar die stilteplekken gaat gaan, het niet meer stil is. En er zijn een aantal plekken, ik denk dat de persoon die de geestelijke vader van Lonely Planet heeft onlangs ook gezegd, eigenlijk haat ik een beetje dat ik dat heb gedaan, want die Lonely Planet plekken zijn niet meer lonely, die zijn zeer luidruchtig geworden. Mm. Toeristen zijn daar als parasieten neergestreken, vele hipsters die dan stilte zoeken of iets afgelegen zoeken, maar het is daar nu bevolkt, heel veel mensen, veel lawaai, veel afval, een grote ecologische voetafdruk. Dus het lijkt ook heel contradictorisch om het over stilte plekken te hebben. Dus ik ben ook heel twijfelend om hier een stilteplek aan jullie te delen. Want dan denk ik, dan ben ik daar volgende keer misschien niet meer alleen.
Ja,
is de stilte gebroken. Maar het is waar, het is vreemd. Je moet dat gaan opzoeken. En er zijn toeristische diensten die ons blijkbaar al moeten zeggen waar het nog stil is.
Het is ook bijzonder dat zelfs in het stilteonderzoek dat is geweest, blijkt dat heel veel mensen echt op zoek gaan naar die stilte. Die stilte willen. 8 op 10 vindt dat het mooiste, het meest gelukkige moment ook om in een stilte moment te zijn. En toch schrikt het mensen ook af. Mensen worden meteen erop gewezen dat er iets niet normaal is als het stil is.
Ja.
Een stil restaurant, dat bestaat bijna niet. Stilte kunnen mensen ook heel moeilijk verdragen.
Ja. Of eventjes.
Hoe komt dat? Ja.
Het heeft weer te maken met het feit dat je... er is een leraar filosofie die mij ooit zei, die vertelde altijd hetzelfde mopje. En dat zijn twee vissen komen elkaar tegen in de zee. En de ene vis zegt tegen de andere, lekker water vandaag. Hè? En de andere vis zegt dan, wat is water? Eigenlijk de clue van deze, eigenlijk niet zo grappige mop, maar het is niet bedoeling om grappig te zijn, is dat als je gewoon wordt aan een bepaalde habitat, dat wordt het normaal. Je weet zelfs niet dat lawaai mm-hmm. is. Dit is gewoon het normaal. En als dat normale wegvalt, voel je natuurlijk ontheemd. Mensen voelen zich gewoon ontheemd als lawaai wegvalt. En als je dan in één keer stilte krijgt, voelt het gewoon niet juist aan. Alsof er misschien een soort dreiging op komst is. Mm. Of hier klopt iets niet. Of je wordt geconfronteerd met een aantal dingen die je anders kan wegmoffelen door lawaai. Vooral waarschijnlijk eigen gedachten.
Mm-hmm. Zullen we het proberen? Want we kunnen het hier perfect proberen. Hè? Een minuut stil zijn en zien wat er gebeurt.
Dat is goed. Ik weet wel op de radio dat het moeilijk is, want dat mag normaal gezien niet op de radio.
Zelfs de radio is daarop ingesteld. Als wij langer dan 15 seconden stil zijn, dan gaat er een soort alarmfase in werking. Maar we hebben die nu uitgeschakeld.
Okay.
Of we gaan die nu uitschakelen. Ik kijk even naar mijn technicus. Zullen we gewoon een minuut stil te houden? Het is 22 over 11 en we gaan een minuut zwijgen. Ik vond het heerlijk om een minuut stil te zijn. Hoe was het voor jou, Jan Zwerts?
Aan de ene kant heel fijn. Aan de andere kant, door een stuk door mijn aandoening, begin ik toch te letten op het gezoem. in deze ruimte of het getik elders. Ja, of, ja. Natuurlijk altijd wel iets, maar het is heel aangenaam. En ik denk dat de meeste mensen stilte ook zo definiëren, namelijk gewoon het stoppen met babbelen. Want die totale stilte is onmogelijk. Maar dat is ook het moeilijke van dit gesprek en ook van een voorstelling of muziek die over stilte gaat. Je kan beter eigenlijk gewoon je mond houden. Je kan beter geen muziek maken of geen voorstelling, want je bent weer decibels aan het produceren. Ja. En je bent weer aan het praten, terwijl vaak mensen stilte definiëren als, laten we eens een keer even ophouden met al die duizenden meningen. Ja.
Maar het blijkt ook echt wel nodig te zijn, hè? Want de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ook onderzoek gedaan. Blijken ook heel wat gezondheidsproblemen voor te komen uit de extreme lawaaihinder. Ja. En dat gaat ver, hè? Slapeloosheid en tinnitus, maar zelfs kankers kunnen het gevolg zijn van lawaaihinder.
En het lijkt misschien bijna misantropisch om te zeggen, maar ik ben heel blij dat die cijfers er zijn, omdat heel vaak als je een stilteambassadeur wil zijn of voor stilte opkomt, kom je niet enkel verzuurd over, maar ook heel vaak een beetje hippie-dippie. Geitenwolle sok, ga wat bomen knuffelen en laat ons met rust of stik wat wierookstokjes aan. Dus ik ben blij dat er ook een toch wel vrij bekende en gerespecteerde organisatie zegt, jongens, dit is niet echt wel met een probleem. We hebben, onze wereld is gewoon te luid. En er zijn nog heel weinig plekken waar het niet te luid is.
En als er oordopjes aan de ingang van een concertzaal liggen, wat denk jij dan?
Dat is eigenlijk heel vreemd. Dat is eigenlijk, als je vroeger een café zou binnengaan en je zou daar gasmaskers leggen, dan zouden mensen een heel raar gevoel geven.
Ik zou niet binnengaan.
Nee, je zou niet binnengaan, maar het is ook heel vreemd, want je legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de mens, terwijl het schadelijke aspect gewoon aanwezig blijft. En je moet je eigenlijk beschermen tegen iets waarvan je weet, waarvan de wetenschap ook weet, dat het erg schadelijk is. Het wordt beschouwd als de tweede grootste wereldwijde killer op dit moment, na luchtvervuiling. Dus dat is ongelooflijk. En toch zoeken wij heel graag dat lawaai op. En dan zeg je, ja, oké, doe maar oorstopjes in of oordopjes in. En dan bescherm je daartegen. Maar dat is een heel vreemd gegeven. Je kan veel beter beginnen redeneren. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het probleem zelf, de schadelijke stof, in dit geval is dat een niet zichtbare, maar toch heel schadelijke stof, namelijk de decibels, de geluidgolven, hoe kunnen we die verminderen?
En moet het overal wel zo luid?
Ja.
Carolientje heeft een bootje. En daarmee kan ze overal komen, in de mooiste van haar dromen. Carolientje, Carolientje met haar bootje, vaart er mee naar verre landen en voorbij de blanke stranden. Carolientje, vaar je mee naar het fantasieland, waar een kind zijn woning is. Waar geen grote mensen komen, waar een kind nog koning is. Carolientje heeft een bootje en daarmee kan ze overal komen, in de mooiste van haar dromen. Carolientje, ik zie Carolientje spelen met een bootje o zo klein. Ik zie het varen op het water, Carolientje vindt dat fijn, want ze zit er naar te staren en ze reist naar het verre land. En ik zie haar dromen zitten aan de stille waterkant. Carolientje heeft een bootje en daarmee kan ze overal komen, in de mooiste van haar dromen. Carolientje, Carolientje met haar bootje, vaart er mee naar verre landen en voorbij de blanke stranden. Carolientje, vaar je mee naar het fantasieland, waar een kind zijn woning is. Waar geen grote mensen komen, waar een kind nog koning is. Carolientje heeft een bootje en daarmee kan ze overal komen, in de mooiste van haar dromen. Carolientje.
Louis Neefs met Carolientje heeft een bootje, Jan Swerts. Het is het geluid van jou en mijn kindertijd.
Ja, dat klopt.
Ja.
Dat was ook mijn eerste verliefdheid, Carolientje. En toen ik daarna nog ontdekte dat Carolientje ook het schaduwmeisje was van TikTok. Ik eindigde altijd met een boek dat openging en dan kreeg je zo'n inktvlek en dan werd dat een meisje. En dat was hetzelfde meisje. En dan bleek het ook nog eens een keer de dochter te zijn van Paul, van Merlina. Ja, dat was voor mij, dat was mijn eerste... Ik verafgoorde haar. Maar ik verafgoorde ook TikTok. En ik nog altijd, eigenlijk ben blij dat er ook een nieuwe editie gekomen is. Ook weer om door de rust, als je het Nickelodeon-geweld en het Disney-geweld dat losgelaten wordt op de kinderen bekijkt en je laat dat contrasteren met iets zoals Winnie de Pooh, wat ook zalig is, of iets zoals TikTok. De rust, maar ook hoe mooi die dingen ingespeeld werden. Mm-hmm. Dus de big band van de VRT, de BRT in die tijd. Ja. Fantastisch, en dat is zo mooi. En Louis Neefs, die schreef, ja, die is een stem, die zoetgevoelige stem, die ook de poppenstoets zong. En ik zag twee beren, broodjes meer. Dus in mijn geest als kind was dat gewoon de allereerste zanger ooit die bestond. Dus dat is...
En behalve Carolientje, wat overheerst nog meer in de herinnering als jij teruggaat naar je kindertijd?
Dat ik onwaarschijnlijk lieve en goede ouders heb gehad. Die een toch iets wat vreemd kind nooit hebben gepusht. Heel veel vrijheid hebben gegeven. En dat ik ben grootgebracht in een context van een iets wat ook rurale context. We wonen in Sint-Truiden. Dichtbij de velden, de glooiende Hasmegouwse velden. Mijn mama was een boerin met een boerderij, vierkantshoeven, met hooizolders en tractoren. En een soort witte van Zichem gevoel heb ik heel sterk overgehouden aan mijn jeugd. Hè. Appels en kersen gaan plukken. Weinig stress. Ik kijk hoe kinderen nu worden geprikkeld door allerlei zaken. En ook hoeveel hobby's ze moeten uitvoeren. En hoeveel onmiddellijk al targets ze moeten nastreven. Zelfs al in kleuterscholen met oudercontacten en checklists. En dat was mij eigenlijk vreemd in mijn jeugd. Daar ben ik heel, heel dankbaar om, dat ik dat eigenlijk niet had. En komt er nog bij dat mijn ouders heel weinig klemtoon hebben gelegd op materialisme. Mm-hmm. Dus het nastreven van je moet eigenlijk gewoon snobistische kledij dragen. En je moet dat soort punten halen. Of je moet dat soort imago creëren voor de buitenwereld. Hebben ze eigenlijk niet gehad. Hè. Mijn ouders waren beide toch wel kinderen van de hippieperiode. Ik ben altijd heel trots geweest toen ik ontdekte dat mijn ouders, als ze op huwelijksreis gingen gaan naar Sint-Oda, dat is eigenlijk een instelling voor minder valide in Overpelt, daar hebben die een huwelijksreis gedaan. Ja. Die gingen ook met de bouworde mee. Dus heel...
De jaren 60 idealen.
Heel de jaren 60 idealen hebben ze zeer lang en uitgedragen. En mijn vader, maar mijn moeder leeft niet meer. Mijn vader nog altijd, heb ik de indruk. Dus dat heeft mij gevormd. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ja. Ja.
Je zegt een iets wat raar kind, een iets wat vreemd kind. Hoe ver ging dat en besefte je dat zelf? Dat
nee,
je
nee, ik besefte dat
anders was?
Ik besefte dat op momenten dat wanneer... op dat moment was het nog zo dat wanneer je voor een verjaardagsfeest werd uitgenodigd, kinderen gewoon aan de deur gingen staan van het klaslokaal. En dan ging de bel en dan was het speeltijd. En dan werd er aan sommige mensen een uitnodiging gegeven en anderen niet. Ik kreeg nooit een uitnodiging. En dat waren eigenlijk de momenten dat ik... Ik vond dat zelf op zich niet zielig, want dat sociale aspect, dat had ik niet echt. Ik was daar niet echt mee bezig. Mijn vrienden waren effectief mijn cassettes met Luc Appermond, mijn jommekenstrips, mijn strips ook van Suske en Wiske. Dat waren mijn vrienden en ik had meestal één goede kameraad, ook meestal achteraf gezien waarschijnlijk de nerd of de rare kwiet van de klas, maar zo definieerden wij onszelf helemaal niet. Op die momenten had ik dat wel door, want ik word eigenlijk nooit uitgenodigd. Maar ik was niet echt triest om, maar voor de rest had ik dat eigenlijk niet echt door. Alleen, ja, er waren een aantal plekken waar ik gewoon niet graag kwam en waar mijn ouders ook wisten aan de tijd, daar nemen wij Jan gewoon niet mee naartoe. Dat waren plekken waar ofwel veel lawaai was of plekken die een soort onvoorspelbaarheid in zich droegen. Er waren thuis ook rituelen die niet mochten veranderen. De kleren Zoals? Moesten op dezelfde plek liggen. Ah. Er is één jaar geweest dat de kerstboom niet in een linkerhoek, maar in een rechterhoek stond van het salon. En ik heb blijkbaar een enorme crisis gehad toen. Ik herinner me dat niet meer, maar ik heb totale crisis gemaakt, want de wereld stuikte in elkaar, want de kerstboom stond niet meer in dezelfde hoek van het huis. Dus ik denk mijn ouders wel goed door hadden, we moeten een aantal zaken wel hetzelfde doen. Mm-hmm. Als ik ging slapen, dan kwam mijn vader. Mijn moeder was effectief de moederschoot en de knuffelmachine. En mijn vader was voor mij zo de creatieve halfgod die ik adoreerde en die mij ook slapen leidde. Als we gingen slapen, dan ging mijn vader klaarstaan met, op het parket, we hadden van het goed glijdende parket thuis. Mijn broer nam zijn linkerbeen vast, ik nam zijn rechterbeen vast en hij trok ons zo over de vloer naar de trap. Dat moest altijd gebeuren. De trappen op. En dan ging hij aan ons bedeinde, het voeteinde zitten van het bed. En dan las hij bepaalde verhalen voor. En dat was een geëikt ritueel. En als dat er niet was, kon ik niet slapen. Dus op kamp gaan met scouts was super moeilijk. Of mijn vriendje gaan slapen, dat was een echte uitdaging. Gebeurde nog bijna nooit. Toen was ik al wat ouder.
Mm-hmm. Maar was je een gelukkig kind?
Oh, heel gelukkig.
Extreem. Zolang die structuur er was.
Zolang die cocon er was en zolang die structuur er was. En zolang ik eigenlijk geen weet had van een wereld die er helemaal anders uitzag, die grillig is, arbitrair en luid, ben ik heel gelukkig geweest. Maar het is wel, op een gegeven moment wel, is er wel een kentering gekomen als je dan zogezegd volwassen wordt.
Close Cover van Wim Mertens. Het was ook jarenlang het tuintje van de Nachtradio op VRT. Jan Zwerts, ik vermoed dat jij dat toen ook hebt gehoord.
Ja, dit is het begin geweest van een heel nieuw hoofdstuk in mijn leven. Zoals ik daarnet al zei, het volwassen worden was moeilijk. Het was met heel veel... Dus daar heb ik al wat kwetsuren opgelopen. Je komt vooral in de middelbare school terecht, dat was heel zwaar. En de soundtrack van die jaren, dat was vreemd genoeg voor wat je nu dan een stilteambassadeur zou noemen. Heavy metal. Dus ik luisterde omdat ik boos was op de wereld, omdat ik mij niet op mijn plaats voelde. Nu, op zich een boutade natuurlijk, want, of misschien een cliché, want de meeste mensen van mijn leeftijd, 13, 14, hebben problemen om in het leven te staan. Dat is een zware periode, de puberteit. Maar voor mij was het echt wel een enorm contrast met mijn heel beschermde kindertijd, een stille kindertijd, die middelbare school. En ik heb heel veel geworsteld. Ik ging niet graag naar school. Ik was aan het rebelleren tegen de wereld. Luisterde eigenlijk heel veel Iron Maiden en Slayer en luide muziek.
En hoe verklaar je dat? Dat je daar dan je woede of je kwaadheid in
kwijt kon? Dat is heel moeilijk.
Nu,
ik vind het nog altijd goede muziek als je een goede heavy metal beluistert. Iron Maiden is fantastisch goed gemaakt. Ah. Eigenlijk is het vaak gewoon klassieke muziek, maar dan met andere instrumenten. Maar het is natuurlijk wel heel erg luid. En ik vind het nog altijd heel vreemd dat mij dat dan wel een soort soelaas kon bieden in mijn woede. En vooral een soort onmacht. Ik kreeg mijn leven niet meer heel goed gestructureerd. Leek alsof alles uit mijn vingers glipte. En ik weet niet hoe dat kwam. Dat gaf mij toch een soort houvast. Maar het was vooral kanaliseren toch van woede. Mm-hmm. Op school ging het slecht. Een paar keer ben ik geschorst geweest. Een jaar blijven zitten. Ik wilde niet studeren. Ik was eigenlijk vooral op dat moment met meisjes bezig. En met drugs ook bezig. Toen ik wat ouder werd. Toen ik 16 werd, 17. En op een gegeven moment, mijn vader was, dat maakte het allemaal nog erger, was directeur op de school waar ik zat. Ik zat op Kind Sint Jezu. Ik heb systemen in Hasselt. En mijn broer was een model, leerling. En ik was dan een beetje het zwarte schaap, de rebel. En ik werd heel vaak buiten gegooid. Dat was dan tegenover het lokaal van mijn vader. Dan kwam hij buiten en dan stond ik er. Oh, dat was afgrijzelijk. En mijn vader was niet goed van welk hout pijlen maken. Want op zich, er zijn niks fout als ouders, in tegendeel. En op een of andere manier, waarschijnlijk onbedoeld, wij reden iedere dag samen naar school. En we vertrokken in Sint-Truiden en hij als directeur moest op die school zijn. En mijn broer en ik gingen mee. En papa zette altijd Radio 1 op. Behalve als er dan zo reclame was voor het nieuws, dan was hij in het voeteren op de reclame. Vond ik afgrijzelijk aan. We gingen de radio uit en dan was het nieuws, zette hij die aan. Maar daar werd heel veel bemerkens gedraaid, niet enkel 's nachts. Maar daar werd ook overdag vrij veel bemerkens gedraaid op Radio 1. Mm-hmm. En dat was iets betoverend. Heeft een klik veroorzaakt bij mij. Dat gaf mij onmiddellijk een bepaald terug die wijsheid en dat desolate en dat rustige dat ik heel hard heb gezocht in mijn jeugd, thuis en in de velden. Mm-hmm. Kwam toen gewoon door de boksen van die auto. En ik dacht, ik vroeg aan mijn vader, wie is die man? Wat zei dat? Wim Mertens. En heeft hij nog platen gemaakt? Ja, je kan gerust gewoon naar Sint-Truiden. Daar hebben ze cd's liggen in de bibliotheek. En ik ben dan als een gek al die cd's gaan halen in de bibliotheek van Sint-Truiden. En ik ben dat beginnen echt grijs draaien. En dat heeft voor mij heel veel verschil gemaakt. Niet enkel als luisteraar, want dat gaf mij echt een soort decompressiemoment na een dag. Wim Mertens luisteren was voor mij de decompressie. Een soort plek in mezelf die dan ontstond, waar ik dan kon ronddwalen in een relatieve stilte. En vooral, het was echt een muziek die aanzette tot contemplatie.
Je hebt zelf ondertussen 3 platen opgenomen, opgenomen, die heel erg diezelfde klank hebben. Hè? Ja. Rustige pianomuziek, repetitief. Ja. Maar toch ben je geen professioneel muzikant geworden.
Nee.
Hoe komt dat?
Omdat ik ben beginnen muziek spelen. Mijn ouders zeiden, die jongen moet toch misschien een of andere hobby hebben toen ik lager school zat. En ze zagen dat ik heel veel muziek luisterde en graag naar muziek luisterde. En ze zeiden, ga even de muziekschool proberen. Ik heb het dan geprobeerd. En in eerste instantie was het wel leuk, de eerste lesjes, het eerste jaar piano. Maar vanaf het tweede, derde jaar moest ik meer en meer partituren beginnen naspelen. En dat was echt reproduceren van Czerny was dat vooral in eerste instantie. En Bach kwam er heel snel bij. De minuetjes moest ik dan naspelen. En ik voelde dat ik dat niet leuk vond. Dat keurslijf van die metronoom, maar ook het keurslijf van de partituur. Als er mezzo forte stond, moest het mezzo forte zijn. Als er een diminuendo stond, moest dat diminuendo, ook al zei mijn gevoel, ja, maar ik wil hier een crescendo spelen. Maar ik wil hier toch nog even een simol tussen gooien. Ja, nee, dat mag niet. Hoe, dat mag niet. Nee, dit is zo geschreven, je moet dat naspelen. En ik heb daar eigenlijk een digoe van overgehouden. Van het puur naspelen, klakkeloos naspelen van partituur. Uh-huh. En ik wilde ophouden. En mijn vader, en ook mijn moeder, hebben op een gegeven moment gezegd, Jan, als je een uurtje studeert op hetgeen je moet kunnen, want dat werd het dan. Dat werd dan studeren. De muziek werd studeren. Uh-huh. En werd echt het drillen, het indrillen van zaken. Als je een uurtje studeert, dan kan je daarna eventueel eens een keer proberen om die Bach helemaal uit te kleden. Doe maar eens een keer met Bach wat je wil. We zijn eigenlijk benieuwd naar wat je misschien van dat minuet kan maken. En gewoon die toestemming krijgen, want dat was toen op die moment nog zo streng. Je mocht dat niet tot heiligschennis om Bach anders te spelen dan op de partituur. En dat ik op een gegeven moment de mogelijkheid kreeg om, probeer nu eens een keer, wat zou je nu zelf gemaakt hebben daarvan? En ik heb toen de sustainpedaal ontdekt. De rechterpedaal op de piano is een sustainpedaal. Dat wil eigenlijk zeggen dat je je noten volhoudt. Dus je duwt op een toets van je klavier. Ja. En de noot die kan heel lang wegdeemsteren en uitdijnen. En dat was een eerste fantastische ontdekking, vond ik. En ik ben eigenlijk zelf beginnen Bach deconstrueren. En dat werd bij mij natuurlijk veel trager. Er kwam heel veel stilte tussen de noten, waarin noten echt moesten uitsterven. En ik raakte in blijkbaar een soort trance van zeer weinig te spelen. Zeer repetitief. Bijna mantra-gewijs een aantal akkoorden te beroeren. Mm-hmm. En die laten uit te demsteren. En blijkbaar is dat de manier om een neoclassieke muzikant te worden. Namelijk, je gaat naar de klassiekers en je probeert dingen heel simpel te maken. En je probeert dingen gewoon eenzamer, desolater, rustiger te maken. Ook wel simpeler, want het blijft natuurlijk een genre waar veel mensen zich om schamen. Heel veel mensen willen niet als neoclassieke muzikant of als minimalist worden, tussen aanhalingstekens, uitgescholden. Want het staat natuurlijk voor stilte en het is simpeler. En ik heb lang moeten afkicken van het idee, je bent pas een goede muzikant wanneer het technisch extreem moeilijk is. Pas wanneer je een hoge graad van techniciteit kunt etaleren, dan ben je een goede muzikant.
Mm-hmm. En dat wil je ook omdraaien. Hè? Je wil mensen tuurlijk ook dat soort muziek beter leren kennen. Want inderdaad, als we nu naar de radio luisteren, zijn het songs van 3 minuten die we zo kunnen nazingen.
Ja.
Wat jij speelt is iets helemaal anders. Hè? Sleep van Max Richter bijvoorbeeld. Kan ondertussen even laten horen hoe dat ongeveer klinkt. Waarom is dit zo bijzonder voor jou? Kan je dat uitleggen? Wat deze muziek doet met jou?
Het maakt sowieso rustig. Maar dan zou je kunnen zeggen, wat is dan het verschil met wellnessmuziek? Want in wellness heb je ook muziek met panfluiten.
Ja, ja.
En eventueel wat walvisgeluiden tussendoor die rustig maken. Maar het zijn composities die enorm vernuftig in elkaar zitten. Maar die inderdaad niet moeten niet dingen willen etaleren als zijnde. Kijk eens een keer wat een fantastische idee ik in 2 maten of in 1 beweging kan erin geprankt krijgen. Het ontwikkelt zich zeer traag. Dus je hebt een volgehouden aandacht nodig. Maar de aandacht is niet van die aard dat je... Er gebeurt niet zo heel veel in. Dus je moet ook niet extreem acuut aandachtig zijn, maar het is wel een volgehouden soort meanderende aandacht die je voor die muziek moet hebben. De plaat is...
Dit duurt 8 uur.
Acht uur.
Ja.
Ja, het is gemaakt eigenlijk om je te begeleiden in je slaap. De optredens die hij geeft, Max Richter, zijn ook optredens waarin er bedden aanwezig zijn. Waarin je ook gewoon in slaap kan gewiegd worden. En dan soms word je wakker en hoor je weer een ander motief. En val je terug in slaap.
Noem jij dit ook stilte? Is dit voor jou ook stilte?
Ja, dit is een soort stilte. Want stilte is een extreem multi-interpretabel begrip. Kan ook heel veel gezichten. Maar dit vind ik een plaat. Als ik al iemand zou willen aanraden, begin met een bepaalde neoclassieke plaat die stilte verklankt. Ik zou moeten zeggen, waarschijnlijk gaat mijn manager zeggen, zeg Jan Zwerts, maar ik ga gewoon Max Richter zeggen. En koop gewoon sleep. Als je echt een soort sleep light wilt, dat je denkt, 8 uur is me echt te veel. Hij heeft ook een From Sleep gemaakt, waarin je eigenlijk de mooiste stukjes op een uurtje samenvat. Dus je kan beginnen als je opstapt met From Sleep en dan gaan naar Sleep.
Ik wil nog iets anders laten horen. Er is ook Brian Eno die Music for Airports heeft gemaakt. Dat klinkt zo. Nu, in luchthavens spelen ze slechtere muziek, hè?
Ja, nu, dat is wel de uitdaging voor neoclassieke muzikanten. Ik gebruik het woord neoclassiek vaak met een muzikant. Niemand wil als neoclassieke muzikant bestempeld worden, maar het is een begrip. Mensen die wat meer vertraagde, vaak ook wat nostalgisch, melancholische, vooral piano-gebaseerde muziek maken, ze plaveien er de straten mee tegenwoordig. Je hebt er heel erg veel. En het is op zich niet echt iets nieuws, want Brian Eno is een van die allereerste die zei, ik wil eens een keer wat verstilde, rustige, zeer repetitieve muziek maken, die eigenlijk de muzak overstijgt. Want ik weet ook, als kind vroeger in de Nopri rondliep, je hoorde altijd, of in een lift stond, van die vrij campy muzak. En Brian Eno zei, ik ga eens een keer proberen muziek te maken die ook dat soort sfeer wilt creëren, namelijk u geruststellen dat alles in orde is op een zenuwachtige plaats, zoals een lift vroeger was, toen het nog een nieuw toestel was of een luchthaven. Maar ik ga er wel proberen toch wat meer kwaliteit in te steken. Ik weet dat het ook een moeilijk begrip is, want wie bepaalt dan wat dan een kwalitatief hoogstaander is dan Muzak? En hij heeft dan eigenlijk die Music for Airports gemaakt. Ook een fantastische plaat, maar hij was eigenlijk wel een van de eerste. Nu, de mensen die neoclassiek maken, daar zijn er echt enorm veel. Ze zijn ook heel populair. Ik denk dat zelfs Olafur Arnalds vorig jaar op Werchter heeft gestaan. Dus zelfs die stilte muziek is zo populair aan het worden dat op plekken waar het normaal zeer luid is, ook gespeeld wordt. En men zegt nu tegenwoordig heel vaak van, zijn de neoclassieke muzikanten van tegenwoordig, omdat ze populair zijn, de Canaries in de koolmijn, zijn zij de eerste die doorhebben dat wij in een wereld terechtgekomen zijn waar je wat een soort akoestisch wilde westen is, te veel lawaai, en ze zijn degene die een contrapunt willen creëren. Maar Brian Eno is iemand die eigenlijk al getoond heeft in de jaren 70 dat er toen waarschijnlijk al een wereld op gang aan het komen was, die zichzelf aan het voorbijlopen was, hè, waar er een decibel toename was. En deze plaat is daar een heel mooi contrapunt voor.
Ik wil nog een naam laten vallen, Johan Johansen.
Ja.
Ondertussen helaas gestorven op zijn 48ste. Hè. Heeft dit nummer gemaakt. Laten we daar gewoon voluit naar luisteren. The sun's gonna dim. Laat de muziek van Johan Johansen een week lang bij je thuis spelen en je wil niet meer uit die wereld weg. Dit was The Sun's Gonna Dim and The Sky's Turned Black. Jan Swerts, een van jouw absolute favorieten. Je hebt het nog live mogen meemaken.
Ik heb het een paar keer live mogen meemaken en voor mij is hij de allergrootste componist van de laatste decennia eigenlijk zelfs. En ik was naar een optreden gegaan in CC Hasselt. Ik ga, het zal u misschien niet verbazen, niet zo vaak naar optredens. Ik zeg altijd, ook tijdens een voorstelling, dat plekken waar neurotypische mensen, ze worden vaak normale, tussen aanhalingstekens mensen genoemd, neurotypische mensen, graag naartoe gaan, festivals en optredens, theater, dat ik die meestal mijd, maar ik ken de programmator in CC Hasselt vrij goed. En hij zei, nu moet je echt wel eens een keer naar een optreden komen, want er is iets speciaals. En er waren een aantal artiesten daar die van het noorden komen. Dat wordt dan Nordic Nights genoemd. Dus heel vaak heel verstilde muziek.
Mm-hmm. Hij is van IJsland, hè?
Hij is van IJsland, ja. En ik zette mij in de zaal en ik kende Johan Jonsson niet. En ik was mij al... Ik voelde al dat ik geprikkeld werd door heel veel dingen in de zaal. En ik wilde eigenlijk heel graag vertrekken, want ik word onrustig. Ik kreeg een onheimelijk gevoel heel snel. In een groter gezelschap. Maar hij begon en dat was onbeschrijfelijk mooi wat die man daar gedaan heeft. En ik was ook inderdaad helemaal, om het zo met een cliché te zeggen, weg. Ik was gewoon weg. Dus toen het optreden gedaan was, had ik pas door dat ik dus in die zetel daar zat met al die mensen om me heen die ik gewoon vergeten was. En dat ik eigenlijk ook daadwerkelijk had zitten wenen. Ik had dat ook blijkbaar niet door. Zo schoon. Dus hij was ook iemand die het beste onze worsteling met de moderne wereld, want je merkt ook, zijn muziek heeft altijd iets industrieels. Je hoort industriële geluiden, fabrieksgeluiden. En aan de andere kant hoor je heel klassieke muziek, de lange strijkers. Mm-hmm. Dus dat klassieke versus het hele harde, metaalachtige industriële zit vaak in zijn muziek. Hij heeft ook ooit een plaat gemaakt, Fortlandia, waarin hij inderdaad het concept is, Henry Ford heeft ooit een fabriek willen oprichten in het Amazonewoud, omdat daar veel rubber was en dan moest hij minder export betalen. En is er effectief mee begonnen met een wereld, een industriële wereld te creëren. Maar hij is daarmee gestopt. Investeerders hadden zich teruggetrokken enzovoort. En die stad is daar achtergelaten en overwoekerd geraakt dus terug door de natuur. En dat idee, ook dat prachtige idee van de mensheid gaat ooit waarschijnlijk weg zijn en alles zal terug overwonnen worden door de natuur en door de stilte. Dat is een heerlijk idee.
Ja, dat is iets wat jou echt fascineert, hè? Dat apocalyptische, ja. Het einde van de wereld.
Ja, dat heeft me heel vaak troost geboden. Dat klinkt echt niet vriendelijk, maar ik heb heel vaak gehoopt dat ik zo wakker word op een gegeven moment in Sint-Truiden en dat er dan een soort, ik ben ook kind van de Koude Oorlog, wat altijd schrik voor een atoomramp natuurlijk. Ja. En soms dacht ik, dat zou fantastisch zijn als er een atoomramp zou geweest zijn en ik had dat gemist in mijn slaap en ik zou wakker worden. En Sint-Truiden zou er dan nog wel zijn, maar alle mensen zouden weg zijn. En alles zou stil zijn. De beschaving zou geëindigd zijn. En ik zou dan nog een aantal dagen hebben vooraleer ik ingehaald werd door de radioactiviteit om te genieten van een totaal ontmenselijkte wereld. En ik vond dat een heel troostende gedachte.
Toch een bizarre gedachte.
Ja. Ja.
Ik wil nog muziek laten horen uit jouw favoriete film, The Straight Story.
Ja.
Dit is de muziek eruit, ook al verstilde muziek van Angelo Badalamenti. Dat is die film van David Lynch, van 20 jaar geleden, gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van Alvin Straight,
ja.
Die door Iowa trok op een grasmaaier, want hij had geen rijbewijs.
Ja.
Hij wou terug naar zijn broer, die een broerte had gekregen.
Ja.
Ze leefden al jaren in onmin en hij dacht, misschien kunnen we toch nog uitpraten voor het niet meer kan.
Ja, ik heb die film gezien in de studio's in Leuven. Dat was fantastisch, want die in films, een laatavondfilm startte om middernacht. Om middernacht kon je daar naar een film gaan en die eindigde dan rond 1:30, 2:00 s'nachts. Dus je merkt ook weer dat nachtelijke, het was stil, de zalen waren meestal totaal niet gevuld en je kon via nachtelijke stille Leuvense straat terug naar je kot, die dingen daarover peinzen en dat nabespreken. En ik ging naar de Lynch-film en ik ging ervan uit, dat gaat weer iets totaal wacko zijn. Want Lynch die confronteerde u meestal met vreemde films. En dat bleek toen een hele straight story te zijn. Gewoon een recht toe, recht aan verteld, chronologisch verteld verhaal. Zonder surrealistische twists en turns. Dat was gewoon een man die van zijn broer hield, maar te oud was om met de wagen naar zijn broer te rijden. En die eigenlijk gewoon met zijn grasmaaiertje, rijdend grasmaartje, naar zijn broer rijdt. En dat is het. En voor de rest zie je weidse landschappen, hoor je prachtige muziek van de man die ook al Twin Peaks gemaakt had voor Lynch, de muziek voor Twin Peaks gemaakt had. En krijg je heel mooie gesprekken te horen over het leven en over de dood en over afscheid nemen.
The Straight Story, met muziek van Angelo Badalamenti, die film van David Lynch. Zeker eens bekijken als je hem ergens tegenkomt. Zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met Jan Zwerts.